In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en heel hartelijk welkom op deze bijzondere zondagmorgen, want voor degenen die nog maar half wakker zijn. Het is vandaag Vaderdag en als team van Hour of Power groeten we alle vaders. En wat is het mooi als je een echte vader mag zijn, dat je je vaderhart hoort tikken. Maar het is ook mooi voor degenen die geen vader zijn, die geen kinderen hebben, om te weten dat je ook die vaderrol mag vervullen in liefde naar anderen toe. Ik wens dus iedereen vanuit dat perspectief een hele mooie Vaderdag toe. Bobby Schuller spreekt in de serie over het volgen van Jezus en de smalle weg over het feit dat als mensen je niks vinden of mensen je hebben afgeschreven, dat God dat nooit doet. En Richard Watts is een bekende advocaat in Amerika en hij schreef het boek Entitled Mania. En waar vind je nou echt erkenning in? En tenslotte heb ik hier op de bank, naast natuurlijk veel muziek in Hour of Power, Ronald en Ramona Hoogkamer. Ronald leefde met een geheim, het werd ontdekt. En toen kwam er nog een geheim. Daarover vertellen ze straks in Hour of Power. Uw Hour of Power, jouw Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
And welcome to Shepherd's Grove. We love you guys. Thank you for being here this morning. You know, Sunday is a day of rest, but often our minds are still working. We have all kinds of things we're juggling in our head. May we be present with our Creator, just a child of God and our Creator. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you, and so do I.
Hey, we're so glad you're here. Shepherd's Grove is a community of joy. And so we bring our hearts and minds before you. All the things that are wearing us out, pulling us down, we just check that stuff at the door. And we know that you've got it under control. You're big enough, you're strong enough, you love us. That anyone who's walking with you, their future is bright. So we trust in you, we love you. In Jesus' name, amen.
Oh,
Op deze Vaderdag gaan we ook een beetje terug in de tijd. Naar iemand die voor heel veel mensen een soort vader is geweest. Een vader in het feit dat je ontwikkelde in het geloof. Dominee Schurer. De boerenzoon die uit Iowa naar Los Angeles kwam. En maar één verlangen had, Gods liefde doorgeven aan mensen. En die uiteindelijk die majestueuze Crystal Cathedral bouwde. Waar hij zoveel mooie preken en toespraken heeft gehouden. Maar ook de geweldige manier waarop hij een bijbellezing deed. Als herinnering aan dominee Schurer, nu een bijbellezing van deze geweldige predikant.
Hear the words of Holy Scripture. These words were actually written by a man over 2000 years ago called a prophet. His name was Isaiah. It's amazing. Listen to what he wrote. Lift your eyes on high. See who has created these things. Who brings out their host by number? He calls them by name, by the greatness of his might and the strength of his power. Not one is missing. Have you not known? Have you not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the weak, and to those who have no might, he increases strength. Even the youth shall faint and be weary. And even the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Hear the word of the Lord.
With us today is Richard Watts, a skilled attorney who represents some of America's most successful families. He has firsthand insight into the advantages and downfalls of affluence and has channeled that knowledge into his writings, which are called the Wisdom Series. And they're great, by the way. Would you please welcome with me Rich Watts? So, hey, Rich, it's so good to have you in the house today. And what you may not know, Rich has been a dear friend of our family. He and my dad are like best friends. They go surfing together. And your dad and my grandpa Schurer were best friends.
They were. That goes back to 1963 when we came from Michigan and we pulled up at a drive-in theater. We put the speaker on the car. We were all children. And my dad said, please, everybody, be quiet back there. I want to listen to this. And we never stopped.
And then you have three sons who... I've gotten to know, and they're just all terrific guys doing amazing things for God. So you're an incredible dad. You've learned a lot through that process with your own children, of course, you know, seeing other families. You've been able to write about and pass on some of that wisdom, and that's why we're talking about today, entitlemania. A lot of young people today in general do have a bit of that entitlement, you know, a little sprinkle of narcissism from time to time. And you're addressing that because it seems to, it's something that's really not healthy.
Yeah, it's a state of mind where kids believe that they should have anything they want, but they don't need to make an effort to get it. And the bad news is it really is the parents' fault. It's our fault. It's my generation's fault. But the good news is you can fix it. And Entitlemania talks about how to fix that.
That's great. How do you fix it?
Well, there's a number of things. First of all, you begin to realize that you're not allowing your child to struggle at any age. Next thing is you begin to realize that at some point you need to make a decision that being your child's best friend or being your child's friend is not a great idea, that you need to have the conversation with your child where you say, I choose to be your parent. There's a lot of friends you can have out there, but there's only one or two parents that you can have. Mm-hmm. And I'm going to do that difficult work with you. And in the end, it's going to be difficult for you and hard, but it will make you a better person.
Well, and what you say to you, I find that parents who do the job of kind of being a parent end up being better friends with their kids when they're adults. It seems like that.
There's no question, Bobby, that at some point when children recognize, it's hard for them to recognize what you're doing when you're doing it. A parent has superior knowledge. Mm-hmm. And as a friend, that's not fair.
Yeah,
it tends to bleed over into making them live the failures of your life over again. Yeah. But as a parent, it means you take the failures as a parent and you help them understand that they're going to have their own failures, not yours.
Looking at your book, it was so helpful to think in terms of the struggle as the thing that makes children good. You know, and because like you modeled this in your life, I think it's amazing. You, with your three sons, you took them all in these rites of passage. How old were they, like 14 or 15?
12 and 13.
Okay, 12 and 13. And you took them on these amazing hunting trips. Like, didn't you go to Alaska with Russell and Africa?
Africa and New Zealand. As an eagle of the family, you've got to, as a parent, push the eaglet out of the nest.
That's good.
And you really do have to, in a sense, treat your kids like they're guests in your home.
Yeah.
Which was said to me on my wedding day by the pastor that married us. He told me, treat your children as kids, as guests in your home, and they'll come back to you. And you might know who that is that told me that.
My grandpa.
Your grandfather, Robert Shuler. Yes, he's the one.
You know, it's hard as a parent myself with a five-year-old and a seven-year-old. I feel like society trains us to be like, if you don't, I mean, they don't say this, but essentially the unsaid thing is that if you don't helicopter your children, you're putting them at danger and you're a bad parent. So I feel like society is teaching, like us as a generation, to always protect your children from everything. Mm-hmm. But you're saying, no, that's not good.
No, and it's not just about not protecting your kid, but it's allowing them to feel the consequences of what they do. Because your life experience was very different from their life experience, and they need to find their own life experience.
Reading Entitlemania really helps, I think, give young parents especially the sort of freedom to be like, no, it's okay to make rules and to challenge my children.
Yes, and it gives you the tools of recognizing where you as the parent are making the mistake. And Entitlemania then says what to do and not to do, but it really is about the fixing. It's really about biting down on a leather strap as a parent and saying, this is going to hurt me for doing it, and it's going to hurt them, but in a good way.
Yeah. Is there advice you can give someone in that position?
Even when the kids are 30, 40, and 50, when you look at it, if you read Entitlemania, you'll see the signs of what you're still doing. So you think that they're beyond saving.
Yeah.
And you're still doing, believe it or not, the very things that you were doing when they were 10 and 15.
Interesting.
And it really does say, here's how you stop that, and here's how you turn that around. And believe me, the most remarkable thing is even kids at 50 or 60 that have had that happen, I'm talking kids at 50 or 60, have come to me afterward and said, I'm getting my life back.
Yeah, because they're kind of looking at their parents from a position of honoring your parents instead of being your parents' buddy or something.
Exactly right.
Yeah, that's good. Well, Rich, it's been so great to have you here today and so helpful to have a tool like this in your tool bag. So thank you.
Thank you, Bobby. And good to be here.
Rich, thank you so much for being here.
Thank
we love you.
So
we're so grateful for you.
Christ will lead.
Thank you, choir. Sarah Grand Prix in the house, conducting today.
Mijn gasten van vanmorgen is een echtpaar wat door diepe dalen en crisis heen is gegaan door de afgelopen jaren. Maar ze zitten nog samen op de bank en dat zegt misschien al wat. Hoe groot de nood kan zijn dat je, als je de wil hebt om het goed te maken, dat je ook weer verder kunt met elkaar. Het zijn Ronald en Ramona Hoogkamer. Goedemorgen. Laten we bij jou beginnen. Je komt uit een gebroken gezin. Daar ben je in opgevoed. Hoe was je vader?
Een lieve man, maar hij was niet echt een vader voor me. Hij was altijd druk aan het werk. En hij was gewoon een man die druk was, maar niet echt tijd voor zijn gezin eigenlijk had.
Maar hij deed nog andere dingen die niet in de haak waren. Als ik een gokverslaafde vader had, zou ik niet zo blij zijn.
Als kind vond ik het heel leuk om ook achter een gokkast te zitten en op de knopjes te drukken en het spelletje te doen. Vaak gooide mijn vader geld er al voor me in en dan kon ik lekker spelen als kind zijnde eigenlijk al inderdaad.
Hoe is dat verlopen?
Toen ik wat ouder werd, zelf ook ging gokken, naar gokhallen ging en daarmee een hele hoop geld verloren heb.
Ja, ik zie wel eens mensen daar bij zo'n automaat staan en dan denk ik, wat geef je dat in vredesnaam?
Ja, je hoopt dat je wat kunt winnen en het is eigenlijk zie je dan als een spel wat je doet. En de illusie zat in mijn hoofd dat als ik dan echt wat won, dat ik daar wat mee kon gaan doen.
Ja.
Maar dat gebeurde helaas niet.
En als je dan wat won, wat deed je daarmee?
Nou, daar kon ik er eigenlijk niet heel veel mee doen, want mijn ouders waren niet echt breed. Ik kon niet met een nieuwe kleurentelevisie thuiskomen of iets dergelijks. Dus ik verstopte het geld er en ik ging er eigenlijk dan weer mee gokken.
In die tijd raakte jij verliefd op hem?
Ja.
En hij zei niet, lieve schat, ik heb een probleem, dat ga ik je ook vertellen.
Nee.
Dat is een duistere kant van me. Ik ben...
Hij heeft wel één keer gevraagd of ik meeging. En toen heb ik daar heel fel op gereageerd van, ben je gek, ik ga niet mee naar een casino, ik heb daar niks te zoeken. Waarna hij het ook nooit meer ter sprake heeft gebracht.
Nee. Hey. Jullie trouwden, was het een gelukkig huwelijk?
Nou, dat eerste jaar was heel moeilijk. Ik was ook nog heel erg ziek het eerste jaar. En het gokken ging door.
Maar je wist het niet, hè?
Ik wist niks. Nee.
Want hij kwam een keer thuis met boodschappen doen en toen was een kwartje tekort. En toen kreeg je dan al een slaande herrie.
Ik was een heel pietje precies, zeker over geld. Heb ik ook weer van mijn huis meegekregen. Ja, dus we hebben daar ruzie over gehad, over 50 cent volgens mij. En dat was vooral het echt zoiets van, ja, als jij al boos wordt over 50 cent, hoe kan ik ooit vertellen dat ik gokschulden heb?
Inmiddels begon het om hele grote bedragen te gaan die jij vergokte. Hoe kwam je aan het geld?
Het geld dat gebruikte ik uit mijn bedrijf. En de bedragen die werden eigenlijk steeds hoger. Ik kwam steeds in grotere problemen financieel te zitten. Waardoor de bedragen ook hoger werden. Ik ging vergokken.
En steeds maar weer om te denken van, jongens, er komt een keer het gouden moment.
Ja, en er waren tussendoor momenten dat ik ook daadwerkelijk veel geld won, waarmee ik tijdelijk het probleem ook weer kon oplossen.
Ja. Je leende ook geld van vrienden, van familie?
Ja, dat is ook gebeurd. En ik leende dat in eerste instantie niet om te gaan gokken, maar om de overige kosten te betalen en voor mijn bedrijf, investeringen die ik deed. Maar uiteindelijk lukte me dat niet. En ging het
hoe leef je dan van binnen? Want je komt 's avonds thuis, je zegt dag lieve schat, maar je weet eigenlijk dat je bezig bent om je gezin in de afgrond te storten.
Ik kon wel heel goed een masker opzetten.
Ja?
Ik leefde in twee werelden eigenlijk. De ene wereld van het gokken en de andere wereld had ik gewoon mijn gezin.
En op een gegeven moment heb je het toch gezegd?
Ja, op een gegeven moment heb ik het verteld.
Waarom?
Omdat ik ermee wilde breken. Ik was het zat om daar niet eerlijk over te zijn. Want dat wilde ik eigenlijk ook helemaal niet. En toen besloot van, ik ga het vertellen.
Ja. Hoe reageerde jij, Ramona?
Ja, ik vond het heel moeilijk om te horen. En ik was ook echt wel heel erg boos en gekwetst. En ik zei, ik weet nog dat ik zei, ja, dat rotgeld kan me helemaal niks schelen. Gewoon dat je tegen me gelogen hebt. Dat vond ik zo erg.
Ja.
Terwijl Ronald eigenlijk al die tijd bang geweest is over het geld.
Ja.
Dus dat heeft best een flinke knauw gegeven in ons huwelijk.
Ja.
We moesten echt samen met God uitkomen. En,
lukte dat?
Ja, dat lukte. Ik heb een hele bijzondere ontmoeting ook met God zelf gehad. Die me er echt bij geholpen heeft. En ik weet nog, ik heb echt gevraagd aan God, wilt u mij uw liefde vooral het geven, want ik kan het zelf niet opbrengen. En ik ging naar beneden, ik was echt alleen even naar mijn kamer gegaan om met God te praten. En ik kwam terug En Ronald dacht eigenlijk dat ik mijn tas had gepakt om te verdwijnen. En ik zag hem en ik zei, Ronald, ik hou van jou. En hij was heel verbaasd, maar eigenlijk was ik net zo verbaasd. En dat duurde 3 dagen dat ik hem zo intens lief had. En pas na die 3 dagen begon ik me te beseffen dat ik precies van God gekregen had wat ik gevraagd had. Gods liefde voor Ronald.
Ja. We nemen een sprong in de tijd. Het gaat een tijdje redelijk goed. Hè? Jullie beginnen zelfs naast jullie bedrijven een kerk, een gemeente. En wat gebeurt er dan? Terwijl jij samen met je vrouw erg enthousiast bezig bent om je geloof aan anderen door te geven. Dan begint het dubbele leven opnieuw.
Ja, dat gebeurt eigenlijk na 7 jaar. Dat is een gat van 7 jaar. Waarin we financieel toch in de problemen kwamen. En eigenlijk lag er een incasso op de mat die ik zou moeten betalen. Ik was niet meer serieus met mijn bedrijf bezig. Want ik wilde vol voor de kerk gaan en daarmee verder. En ik liet mijn bedrijf eigenlijk daarmee een beetje schipperen. En het was een hele drukke periode ook. En na een jaar gingen wij op vakantie. En toen was ik heel ver in het buitenland, in Kroatië. Toen zag ik ineens een bordje knipperen, casino. En toen dacht ik, hey, als ik hier naar binnen ga, stel je voor dat ik dat bedrag zou winnen, niemand die me ziet hier. En ik ben naar binnen gelopen en een half uur later stond ik weer buiten met €5.000. Ik zal het nooit vergeten, die ik had gewonnen. Ik heb het in mijn auto verstopt, bij de koplamp. En ik dacht, alleen hoop ik niet dat bij de douane, je gaat allemaal dingen denken. En we hebben gewoon onze vakantie gehouden en ik dacht, wauw, ik heb mijn geld, ik kan het probleem oplossen. En dat is eigenlijk het begin geweest waar het lijkt alsof ik op een rijdende trein ben gesprongen. Ik begreep niet waarom ik het gewonnen had. Ik denk, hoe kan het nou? Dat kan toch geen toeval zijn? En in het jaar daarop volgend kwamen er meerdere momenten dat het financieel toch nog steeds niet goed ging. En ik dus weer naar een casino ging en toch weer diezelfde fout maakte. En om te proberen om het op die manier op te lossen.
Vertel me eens even, dan was je voorganger in een kerk samen met je vrouw. Het lijkt me dat je dan in een ontzaglijk dilemma terechtkomt. Als jij op het podium staat en je moet anderen vertellen hoe ze moeten leven en je doet het zelf niet.
Ja, dat deels wel. Je hebt het gevoel dat je een fout maakt en daar vraag je vergeving voor. Je denkt, oké, God zal het wel begrijpen. Die houdt van me en ik heb deze fout gemaakt.
Dat is lekker makkelijk.
Ja, precies. Ja. Maar zo dacht ik wel. En ik dacht van, het enige wat ik niet moet doen is het vertellen. Want dit past niet bij mijn voorgangerschap. Dan kan ik daarmee stoppen. Dus het enige wat ik niet moet doen is eerlijk erover zijn. Ja. En ja, zo kom je weer in de val van de leugen eigenlijk terecht.
Ja. Is dat een rot leven?
Ja, dat is een rot leven geweest, ja.
Ja. Vertel eens.
Nou ja, je bent ontzettend eenzaam daarin. Je zit gevangen voor jezelf in iets waar van lijkt dat je er niet meer uit kunt komen. En dat je denkt van ja, ik moet alles eraan doen om hier niet eerlijk over te zijn.
Want het betekent alles aan doen om hier niet eerlijk over te zijn.
uiteindelijk kost het me mijn huwelijk.
Ramona, wanneer ontdekte jij het?
Nou, ik had natuurlijk absoluut door dat het niet goed ging. Hij ging ook vaak nachten weg om te gokken in casino's. En we hebben heel veel ruzie gehad.
En jij accepteerde dat hij gewoon nachten weg bleef?
Nee, ik accepteer het niet. We hebben knallende ruzies gehad. Maar ook, het was
als dominee zegt bij.
Ja, knallende ruzies. Zelfs midden in een ruzie met pastorale gesprekken. En dat ik heb wel een aantal keer aan de bel getrokken, ook bij anderen, van het gaat niet goed. Maar ik wist niet wat. En ik heb heel lang gedacht dat hij vreemd ging. Heb ik ook gevraagd. Was hij zo teleurgesteld. Dus ik dacht, vond hij zo erg. Dat ik me daar weer rot over voelde. Bovendien waren 2 jonge kinderen. Een ontzettend drukke gemeente. Waarin ik steeds meer taken over ging nemen. Omdat Ronald er steeds vaker niet was.
Maar dan ga je toch volkomen langs elkaar heen leven.
Absoluut. Dat deden we ook helemaal.
Ja?
Het was echt een werkrelatie. Ja.
Kun je een boek over schrijven? Ja. Je hebt ook een boek geschreven.
Precies,
maar
Ja.
Maar wat houd je dan bij elkaar? Als je langs elkaar heen leeft, dan heb je eigenlijk geen leven meer.
Nee. Ja, je hebt samen 2 kinderen. Je hebt een gemeente waar je verantwoordelijk voor voelt. Ik heb in die periode dat ook wel eens gedacht. Waarom zijn wij überhaupt nog bij elkaar?
Ja. Ja. Toen kwam jouw bekentenis, de 2e keer.
Ja.
Wat zeg je? Je zit echt zo van, nou, kom maar.
Ja, dus uiteindelijk op een zondagochtend, toen zei hij... dat hij iets moest vertellen. En toen flapte ik eruit, je hebt zeker gegokt. En het stom is, ik heb in dat hele jaar dat hij dat dubbelleven leidde, gewoon daar geen enkele keer aan gedacht. Ik heb geen idee waarom niet. En toen die ochtend zei ik het. En nou ja, ik zag aan zijn blik dat het genoeg was. Maar die eerste keer was het een paar duizend euro. En nu was het een heel aanzienlijk hoger bedrag.
Ja.
Dat ik dacht, ja, ons leven houdt nu gewoon op.
Ik vroeg eigenlijk aan haar, ik zei tegen haar, je hebt zeker niemand met wie je echt kunt praten, hè? En toen wist ze gewoon het meteen. Toen zei ze direct, heb je weer gegokt.
Ja.
En ja, toen moest ik ja zeggen. Het bijzondere is dat de avond daarvoor ik in een samenkomst was waar ik de aanbidding leidde. En het is een ongelooflijk verhaal. Ik was die ochtend in het casino geweest. Heb ik 17.000 euro in een uurtijd vergokt. En de avond daarvoor 10.000 euro. En ik was dus 's avonds aanbidding aan het leiden in de samenkomst. En die avond heeft God door iemand heen gesproken. Die zei, er is hier iemand. En die is niet eerlijk. En die heeft een leven vol met leugens.
Een legendarische mevrouw, hè?
Ja, ja.
Ja, 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 ja.
En zij heeft toen die avond gezegd, en God zegt, als je eerlijk hierover wordt, dan gaat hij zorgen dat je leven weer op de rails komt. En ik, ja, dat was zo'n bijzonder moment dat ik heb daar gehoor aan gegeven. En de volgende ochtend dus aan Ramona verteld.
Dus gegokt, misgegokt en toen goed gegokt, toen je het te horen kreeg.
Ja, als je het zo betitelt, ja.
Ja, toch?
Ja, zeker.
Ja. Hoe is het goed gekomen?
Nou, dat is een hele lange weg geweest. Het was enorme emoties die als een achtbaan door je heen gaan. Dan wanhopig, dan radeloos, dan boos. Ook naar God toe. Ik was heel, heel boos, heel verdrietig. Ik had er eigenlijk geen eens namen voor al die emoties. En dat was eigenlijk 3 maanden dat het gewoon echt vreselijk was in huis. Dat ik ook echt dacht, hoe wordt het ooit weer leuk? Hoe wordt mijn leven ooit weer leuk? En we zaten daar ook wel in vast. Rond dat wel inmiddels ook een hulpverlener, een professionele hulpverlener. Maar ik weet, de eerste stap in de goede richting was op een avond dat ik alleen thuis was. Rand was voor het allereerst weer met een vriend op stap. En ik hield in die tijd een dagboek bij. En de eerste was dat God tegen me zei, Ramona, jij bent zo bezig om Rand te proberen te veranderen. Omdat je hem niet wil dat hij het nog een keer fout doet. En toen zei God tegen mij, maar dat is mijn taak. Het is jouw taak om hem lief te hebben. Wil jij gewoon je bij je eigen taak houden? En dat kwam zo binnen. En de tweede was een hele bekende tekst uit Jeremia 29 vers 11. Waar God zegt, ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. En ik zal je een hoop voor de toekomst geven. En God liet me echt zien, je kijkt naar de toekomst vanuit de situatie waarin jullie zitten. En dan ziet die toekomst er absoluut niet goed uit. Maar je mag naar de toekomst gaan kijken vanuit mijn perspectief. De ochtend daarna kwam mijn moeder binnen, zat de jas nog aan. En ze zegt, wat is hier gebeurd in huis? Er hangt een andere sfeer. En dat was echt...
De duisternis had plaats gemaakt voor het licht.
Absoluut.
De zon breekt hier ook door. Ja,
precies. Ja. En daarna hadden we nog een lange weg. Want je bedoelde, er is heel veel beschadigd. Maar dat was absoluut... dat we samen iets hadden van... Hey, die toekomst die God ons beloofd heeft... die gaat niet weg omdat wij verkeerde dingen hebben gedaan. Die toekomst wil God ons nog steeds geven... als wij maar in vertrouwen met hem gaan.
Er staat in de Bijbel dat God de grootste macht in je leven kan verbreken. Is dat gebeurd?
Ja, dat is zeker gebeurd. En ja, een bijbeltekst waar ik ook veel aan heb, uit Spreuken 28, vers 13. Daar staat, wie zijn fouten verbergt, zal niet in voorspoed leven. Maar wie ze erkent en ze vermijdt, die zal vergeven worden.
Wat een prachtige zin om mee te eindigen. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken. Je hebt jullie levensverhaal opgeschreven in de vorm van een novelle.
Ja.
Dus, andere namen, maar het is eigenlijk wat er gebeurd is.
Ja.
Het geknakte riet.
Ja. Verbreekt hij niet.
Ja, ja. Het was een bijzonder vaderdagverhaal, want het is vandaag vaderdag. Dus ik heb ook een vaderdaggeschenk. Daar staat, je bent geliefd.
Dankjewel.
En jij krijgt ook nog wat. Onze bemoediging voor elke week al. En daar staan zulke mooie teksten. Je kunt hem ook uitscheuren. Kijk. Hij komt er nog goed uit. Nou, dat is een hele mooie. Maak je geen zorgen. God heeft de leiding. Goed.
Amen. Dankjewel.
Die hou ik voor mezelf. Nee, hoor, ik krijg hem ook. Oké. Hey, bedankt voor jullie verhaal.
Graag gedaan.
En heel veel zegen en sterkte. En wij gaan naar een mededeling.
I'm not what I do. I'm not what I have. And I'm not what people say about me. I'm the beloved of God. That's what I and no one can take it away from me. I don't have to worry, no, I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. I don't have to worry, no, I don't have to hurry, no. I can trust my friend Jesus and share his love with the world.
Iedereen heeft Gods liefde nodig. Help Hour of Power die boodschap te verspreiden.
Share his love with the world.
En u heeft zojuist gezien een oproep om donateur te worden. En mag ik allereerst al die nieuwe donateurs heel hartelijk bedanken voor het feit dat u en jij zich hebben aangemeld. Dat helpt ons om te weten dat we dit jaar, zoals dat heet, doorkomen. Dat we door kunnen gaan met de uitzendingen. 2 uur lang op RTL, vanmiddag op Family 7, gisteravond in Suriname. En zo hebben we nog meer plannen en dromen om de boodschap van hoop, de boodschap van liefde, de boodschap van je bent geliefd door te geven aan heel veel mensen. En als u of jij daar een steentje aan bijdraagt door donateur te worden, dan vinden we dat helemaal te gek.
How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to you, to God be the glory, to God be the glory, to God be the glory, for the things he has done. Blood, he has saved me with his power, he has raised me to God. Be the glory for the things he has done. Just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to you. And if I gain any praise, let it go to Calvary. With his blood, he has saved me with his power.
Friends, would you hold your hands out like this as a sign of receiving? We're going to align our identities with the Word of God. I am not what I do. I am not what I have. I am not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks, you can be seated. This morning I want to talk about the importance of being at peace with your imperfections, to be vulnerable, to show those imperfections, not to the whole world, but to people who love you, and watch as people show you how terrific a person you are. Now, a lot of times when we're leaving these secret lives or have things about us that are very hidden, we hide them because we think we'll lose respect from people. And although that might be true for some, for most people are going to do the opposite. They're actually going to feel free to show their heart. And so today we're going to talk about the incredible power that comes from living from a place of humility. Humility is strong, and humility and shame are opposites. Very often, we think to be a humble person means to be self-deprecating. It means to be, you know, to say bad things about yourself, to never talk, to not be ambitious. That's not what humble means. Humble means you lift other people up. Humble means you're vulnerable. Shame does not mean that. Shame means your life is hidden. Shame means you're hiding. I like to think about it this way. Little dogs bark the most. Isn't it true? Little dogs. I almost barked like a little dog and I held back. I'm so proud of myself. I'm growing. Little dogs bark the most. Hannah's grew up with this little Shih Tzu. I'm allowed to say that in church, right? The Shih Tzu, it's a Chinese word. This little dog's name was Mozart, the cutest little thing ever, and it would always, you know, bark at people like little dogs do. So someone's walking towards the door, it's barking at the door, but as soon as somebody would come in the door, this little dog would run over to her dad, Richard, and he'd pick up the dog, and then once he was picked up by Richard, it'd start barking again, you know, now it's got a big guy holding him. But once Richard put this dog down, it would tuck tail and run. So barking in the doggy world is not a symbol of strength and bigness. Barking is a symbol of smallness. So I love Great Danes. The great is the word. They are big dogs. And I don't think I've ever even seen a Great Dane bark. And I want to tell you, I don't want to. That would be scary. And they bark. But you get the sense that a Great Dane barks when it counts. And little dogs yap from a place of weakness, right? I love little dogs, so not dissing on them. Just to say that there's maybe a lesson to learn there. That humility, there's a strength in quiet humility, and there is a weakness in the self-aggrandizing, narcissistic, egotistical, or angry type of person. It's so important. We as Christians often link humility and shame together. You know, talking bad things about yourself is not humility. That's shame. Hiding, that's not humility. That's shame. Humility and shame are opposites. Humility, in a godly kind of humility, is the kind that lifts people up. A humble, strong person lifts others up. Doesn't have to lift oneself up. He can lift up others because he or she is secure in who they are in Christ Jesus. A humble person is a vulnerable person. They're willing to allow their close friends and family to see their imperfections, their struggles, their sins, their worries, their anxieties. And so vulnerability, although it feels like weakness, is strength. Shame is very different than humility in this way because shame is all about hidden. Shame says, you know, guilt is a good thing because guilt says, I did something wrong and that's not me, I shouldn't have done that. So guilt makes us better people. But shame is, I am someone wrong. Of course I did that. I need to hide this about myself. So shame is rooted in fear. The fear that people will see me just as I am and I will be embarrassed. Shame is hiding. And actually one of the biggest characteristics for people who struggle with shame is strictness. It's so funny. People who really struggle with shame tend to be really, really strict. There's a line in the sand. There's black and white all the time. And although the Bible teaches us to love what is good and hate what is evil, try and picture in your mind the sort of, well, preacher that's incredibly strict, but behind the scenes maybe is not doing what he tells everybody to do. One of the best ways to think in terms of shame versus humility and to walk in this boldness, the strength that comes with humility, is actually to look at the sort of bad example of the Pharisees. My heart often goes out to the Pharisees. In the Bible, they were the kind of pastors of the day. And there are two groups of religious leaders you see a lot, the Pharisees and the Sadducees, and they hated each other. Both of them sort of emerged out of the season where the Greeks were Hellenizing and occupying Israel. And the Greeks wanted the Jews to be more Greek, to take on Greek philosophy, to, you know, be more about youth and beauty and the body and arts and culture. And Jews were very much more about purity and cleanliness and the Torah. And so you had these two groups that sort of emerged from two very different ethnic cultures. And both of them are sort of reaching to define what it means to be Jewish. The Sadducees were responsible for overseeing the temple. They oversaw all the sacrifices and all these things. But the Pharisees were kind of not poor. I mean, many of them were wealthy, but they weren't born wealthy. They were sort of blue collar, you know. They were the people who taught in the synagogues and visited people's homes. Think of them as small town pastors. They were leaders in the community, but they weren't aristocrats. The Sadducees, on the other hand, in the temple, you know, were, you know, lots of rumors about them being very sinful, very hedonistic. And it was all about politics and money. So they're always buddying up with the Roman Empire. And they're, you know, keeping up all of these rituals. So these two groups hate each other. The Sadducees don't even believe in an afterlife. The Pharisees do. And Jesus doesn't spend a lot of time with the Sadducees. He's almost always with the Pharisees. But here's the catch. He's always angry at the Pharisees. You know why? Well, it's because they don't practice what they preach. Because they're actors. And this is a temptation for all religious people. I think in the church in general, there is this need to find a balance between going too far one way, which is the Sadducee, and too far the other way, which is a Pharisee. You know, on one hand, to be Christian means to hold grace and truth at the same time, to hold justice and mercy at the same time. And so I think about the Pharisees a lot, and I think that they were like pastors, and I think that when they came on the scene, like when they came, they just wanted people to be good and to do good and to teach morality. And that desire evolved into strictness, shame, rejection, in and out. And that's what Jesus hated. And then I think the Pharisees, as they got older, and so many people taking them out to dinner and clapping them on the back and saying how great they were, that they started paying more attention to that than to the loving voice of God. And that public voice became so important. And that all leads to Luke chapter 12. In Luke 12, the Bible says, "Meanwhile, when a crowd of many thousands had gathered," a lot of people, "so that they were trampling on one another." So that's not only a lot of people, that's a lot of people seeing Elvis, right? I mean, that is like the Beatles are in town. People excited to get to the person, right? Jesus began to speak to whom? The crowd? No, first to his disciples. And this is so important because I imagine what was going on with the disciples. You know, all these people are so excited, and Jesus is like now kind of a religious celebrity. And you can see these young men who are following Jesus being like, "This is cool. Wow, this is so cool." I've been there. I mean, this sense of like, all these people are here. Wow. We've got to wow this crowd. We've got to get some miracles going on. Let's get this show on the road, right? There's this like sense of like, okay, let's deliver. All these people have come. There's all this energy, you know, let's deliver. And as you see, people, thousands, and they're crawling over each other to get close to who? Jesus and his disciples. And who does Jesus talk to? The crowd? No, his disciples. And he says, watch it. Careful. Hey, right here. Right here. Careful. He says, be on your guard against the yeast of the Pharisees, which is hypocrisy. He says, there is, and then listen to these words. There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known. What you have said in the dark will be heard in the daylight, and what you have whispered in the ear in the inner rooms will be proclaimed from the roofs. That's not comforting, is it? The one comfort you should get from that is that it's better to be vulnerable now than to be made vulnerable later. Because what Jesus is teaching us, look, there's all these people, and these disciples are being tempted to perform like actors, to put on an amazing show. And Jesus says, don't do that. That is the yeast of the Pharisees. That will poison all the good that God is doing in your life. The people are here because you're offering something better than a fake show. So be you, just as you are. Don't pretend. Don't wear a mask. Don't hide, because anything you hide and everything you pretend to please this crowd will be shown later. So show it now. Be you, just as you are. So it takes humility to be the kind of person that doesn't live a life of people-pleasing, but lives a life to please God. And that's what you do. That's what you do, and there's a power in that. So let go of all your hiding. You don't have anything to be ashamed of. I find that when we as people of God are always hiding our, hiding our imperfections and our sins, we sort of are creating a stage, and it makes it harder for others to talk about their imperfections and all of their sins. I think it's a bit like this. Imagine you were in a kind of a bad car accident, and the ambulance took you to the hospital, and you got to choose. You either have a terrible injury on the outside of your body or a terrible injury on the inside of your body. What would you choose? Everybody's like, neither, please. I know. Just choose one, you know? The answer is you'd want it on the outside. Even though it's a mess, even though you're getting blood on people's clothes, even though your clothes are ruined, it's way less dangerous than the guy who comes in and on the outside nothing's wrong, but on the inside his organs or something is bleeding. And that's how many religious people have become. You get these vulnerable people who almost show their stuff too much, you know? And yet they're the ones that are so easy to treat, to heal. It's the people who hide, who pretend like nothing's wrong. On the outside, they may look a little pale, but that's it. But on the inside, they're dying. And the way to heal that is to take those wounds, take your fears, take your anxieties, take your burdens, take your sins, take all your regrets, and with a close friend and with God, just say, this is me. And watch as you're healed. One of the biggest problems is that with our imperfections, we try and fix them. But fixing is for machines. People need to be healed. And healing comes with vulnerability and humility. So you don't have to let go of hiding. You're a terrific person. You don't have to maintain your reputation with your friends and family. If by being vulnerable you lose your friends, they're not your friends. You will draw closer to people as you become more vulnerable about your struggles. And people will trust you more. In this age of being tricked by bankers, by religious people, there is a new love for anti-heroes and to leaders with a limp. I think there's a reason for that. It is so important, if you want to get to this place of humility, to start paying attention to your self-talk. When we are in a bad place, if you're going through an illness, or maybe you lost your job, or maybe you're coming today and you're struggling with your faith, we get in these places where we just start saying the worst stuff to ourselves when we're alone. I'm not hireable. I'm never going to get well. I'm going to be sick forever. I'm always going to be poor. I'm never going to succeed. My relationships are never going to go well. I mean, listen to that self-talk. That is not good. And Christians have been trained to say over themselves, I'm a sinner, I'm a wretch, I'm a horrible person. You want to know something? Paul, who wrote most of the New Testament, never at any point says to confess your sins. So I want to be careful here, because confessing your sins is important. James tells us to do it, and John tells us to do it. But most of the framing of the gospel as we preach it as evangelicals is based on the writings of Paul. And Paul, although he says we are sinners, he never says to confess we're sinners. He tells us instead to confess we are the righteousness of God in Christ Jesus. And that is very different. Some of us have had our most unique Christian experiences when we beat ourselves up and we reinforce shame. We're saying, oh, I'm so terrible, I'm so bad, I'm so this, I'm so that. That's where the enemy wants you. He is called the accuser of the brethren for a reason. When you accuse yourself and put yourself down, you are aligning yourself with the voice of hell. But when you say, I am the righteousness of Christ, which is what the Bible says. When you say, I am chosen, which is what the Bible says. When you say, I am highly favored, the head and not the tail, you are aligning yourself with what heaven says about you. You are aligning yourself with the citizenship of God's city, which says you are the victor and not the loser. And so we all sin, and we should repent of our sin. But when we do, we look in the mirror and say, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Amen. Amen? And watch as you begin to speak that over your life as your heart begins to change. So that when you repent of your sins, you're like, this isn't me. I'm the righteousness of Christ. And I made this mistake and I'm going to move on. Amen? Amen. So we got to be at peace with our imperfections. You have to be at peace with it because you can't fix it. You can't do this yourself. The only way to grow and to get better is to recognize that you can't be the one that does the growing. God does it through you. So by being vulnerable and being honest, the Holy Spirit is able to come alongside with the Word of God and your friends and train you into Christ-likeness. And that's how it happens. You're a chosen, loved, adored, favored. I believe that if you lift up people, God's going to lift you up. If you encourage people, God's going to encourage you. Give and it'll be given to you. I think that's absolutely true. So I'm so proud of you. And I want you to know that shame has no place in your life. No matter what you've done or who you are, let go of that shame and proclaim the promises of God over your life and lift people up. Amen. So, Father, we thank you that you love us, that you called us, and we believe in your promises to us. We pray, Father, in Jesus' name, yes, that you'd forgive us of our sins, but even more, give us the courage to be honest about our weaknesses and our struggles with you and with the people who love us. Lord, thank you that you love us, and help us to find that quiet dignity and strength in what you say over us. And you say we're loved. We're called, we're favored, and we're blessed, and we receive that. In Jesus' name, amen. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.
Wij gaan afscheid nemen. Het is 1993. In de Crystal Cathedral, die majestueuze kathedraal, staat een kleine, fraaie man in een priestergewaad en die gaat 3 keer preken. Preken over het feit je bent geliefd. En dat doet hij met een flap over. En zijn toespraken slaan in als een bom. Henry Nouwen is zijn naam. Heel veel kijkers van Out of Power kennen hem. Schrijver van meer dan 30 boeken. Onder andere het verhaal over het thuiskomen van de verloren zoon. Eindelijk thuis. Vorig jaar uitgekozen tot het spirituele boek van het jaar. Ik leerde Henry Nouwen kennen. Mag ik een aardig verhaal vertellen en dan neem ik afscheid. Ik wilde zo graag dat die banden die preken in Nederland zouden worden uitgezonden. Maar er lagen zoveel banden in de opslag van Hour of Power dat ze niet meer terug te vinden waren. En op een gegeven moment dacht ik, ik loop naar een doos toe. God zegende de greep, letterlijk en figuurlijk. En uit die doos kwamen de banden met preken die u in de komende weken gaat zien. Fantastische verhalen. Vertel het aan uw vrienden. Vertel het aan uw kennissen. Want als je deze prekenserie ziet, dan kan het niet anders of er verandert iets in je. Hartelijk dank voor het kijken naar Hour of Power en tot volgende week bij een driedelige serie over het leven van Henry Nouwen.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.